Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Willem van Duin is nog maar net begonnen. Als registeraccountant en vooral als Chief Value Officer. Als iemand die waarde creëert en toevoegt. En die anderen hun echte waarde laat ontdekken en inpassen. In hun eigen onderneming. En bovenal is Willem van Duin een financieel specialist van deze tijd. Een perfectionist die weet dat kennis niet alleen uit de boeken komt, maar vooral ook uit the void, the field, het universum of hoe je het ook noemt. De onzichtbare, niet bewijsbare database waaruit je alle informatie die werkelijk van waarde is kunt downloaden. Willem van Duin is met anderen directeur van Wezel Accountants en Adviseurs in Rijnsburg. Een stevige en betrouwbare speler in de markt die hij met zijn unieke energie van nieuwe impulsen voorziet. Luister naar mijn doorvraagsessie die jouw beeld op de registeraccountant totaal zal veranderen. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator, zakelijk gespreksleider en liefhebber van communicatie die raakt.
Doorvraagsessies. Storytelling. Tot de kern van je verhaal.
Willem van Duin, welkom in deze studio.
Dank, Bob. Leuk.
Ja, fijn dat je er bent. Wat wilde jij vroeger worden?
Wat wilde ik vroeger worden? Ik denk geen accountant. Toen ik klein was, keken we erg op tegen mijn vader. Die werkte in de bouw. Dus toen ik klein was, dacht ik, ik wil ook in de bouw. Daar wil ik iets mee gaan doen. Ja. En dat is later een hele andere kant op gegaan.
En hoe ben je in die accountancy terechtgekomen?
Meer dat ik merkte toen ik op een gegeven moment naar een middelbare school ging. Dat ik veel gevoel had voor cijfers. Dat ook leuk vond. Dus wiskunde, economie. Dat waren leuke vakken. En ja, op die manier daar een beetje ingerold. Ja.
En even je carrière schetsend. Je bent accountancy gaan studeren. Je hebt bij grote kantoren gewerkt.
Ja. Ja, mijn carrière. Tijdens mijn studietijd werkte ik voor Van Wezel, waar ik nu momenteel ook werk. Dus weer terug op het oude nest, zou ik maar zeggen. Daar ben ik begonnen met het vak. Studie afgerond, HBO accountancy. En toen bij een van de Big Four begonnen, KPMG. Daar lange tijd gewerkt. Veel ervaring opgedaan. Maar op een gegeven moment merkte ik daar dat ik toch wel meer energie kreeg van het helpen van ondernemers. Dus niet zozeer echt het controleren van cijfers. Maar meer de mens daarachter. En wat zijn de doelen van die ondernemers om ze daarbij juist te ondersteunen. Dus toen heb ik een ander pad bewandeld. Ben ik de private equity in beland. Bij Ekaar Invest in Den Haag. Mooie club, investeert in wat grotere MKB-bedrijven. En daar was ik financieel verantwoordelijk voor het fonds. Dus betrokken bij alle aan- en verkopen die wij deden binnen het fonds. Doen we financieel onderzoeken. Maar ook als we eenmaal een investering hadden gedaan om die ondernemers verder te helpen. Het maken van businessplannen. Dus dat is ook echt die stip op de horizon zetten van waar willen we over 3 jaar staan. En dat met elkaar dan gaan uitvoeren. En middels een businessplan maak je dat ook echt concreet. Dus dat vond ik heel leuk om te doen. Ik kreeg veel energie van. Daar heb ik nog een tijdje in de business zelf gewerkt. Binnen een bedrijf. Maar toen merkte ik al gauw dat ik het wel leuker vind om wat bredere impact te hebben binnen de Duin en Bollenstreek, waar ik ook vandaan kom. En toen de keuze gemaakt een aantal jaren terug om weer bij Van Wezel te werken. En om de ondernemers in onze regio en ook daarbuiten te helpen. Ja.
Ja, want het beeld wat mensen hebben van een accountant is van iemand die die jaarrekening maakt, cijfertjes bespreekt. En als ik jou zo hoor, dan zeg je van dat is het niet, zeker niet alleen wat ik doe.
Nee, zeker niet. Nee,
misschien
nee.
Ook helemaal niet.
Nee, daar doe ik eigenlijk vrij weinig mee. Al wel, met cijfers uiteraard wel, want daar draait het ook om. Hè, om bedrijven ook verder te helpen. Ook in hun groei, dan moet je ook die cijfers kunnen doorgronden. Maar met opstellen van cijfers of doen van aangiftes, daar zit niet mijn expertise. Maar met name in het helpen van die ondernemer in het realiseren van zijn doelen. En op een gegeven moment heb ik voordat ik bij Van Wezel ging werken, heb ik een aantal maanden ben ik vrij geweest. Goed nagedacht over wat ik wilde, ook in het leven. En daarbij constateer ik dat ik wel een doel heb. En dat is om ondernemers eigenlijk te helpen in hun succes. En dat is wat ik bij Van Wezel uiteindelijk ook wil bereiken. Zodat ik onze klanten verder kan helpen. En succes is een begrip wat vrij breed is voor mij. Dat kan zijn het realiseren van bepaalde omzetgroei of winstgroei. Maar dat kan ook zijn wat rust in hun hoofd. Ondernemers zijn, die hebben heel veel dingen in hun hoofd. Die hebben ideeën. En het is wel mooi om die ondernemers ook te helpen om dat dan vorm te geven in bijvoorbeeld een plan. Waar hun expertise dan vaak weer niet ligt. Dus daar vinden we elkaar ook wel.
Het is een soort decoderen van het verlangen van de droom, zou ik maar zeggen. En de omzetten in praktische stappen.
Ja, precies, precies. En de kunst is ook om dat in stapjes te doen. En ondernemers die niet allemaal hoor, maar die hebben een aantal dingen in hun hoofd zitten en dat willen ze dan nu bereiken. Het liefst allemaal binnen een maand. Dat kan eigenlijk niet. En om dat juist in hapklare brokjes voor hem neer te leggen. Van oké, dit kwartaal gaan we hierop focussen. Volgend kwartaal gaan we daarop focussen. En stapje voor stapje komen we gewoon naar dat doel. En dan is dat wel te realiseren. Ja. Ja.
En waar begin je dan met zo'n ondernemer? Als je zo'n plan gaat maken. Want je zegt van je helpt de ondernemer om meer succes te bereiken. Ik zou me dan bedenken van wanneer weet je dat je succes hebt?
Uiteindelijk is succes natuurlijk ook wel meetbaar. Hè? Als je het hebt over financiële doelen. Bijvoorbeeld het groeien naar een bepaald omzetniveau of winstgevendheid. Dan kan je achteraf zien of dat wel of niet is gelukt. Sommige dingen zijn wat softer. Bijvoorbeeld rust in je hoofd. Dat is iets wat het ondernemer dan moet uitspreken. Of dat is gelukt. Dat hij zich beter voelt omdat het nu eenmaal is vormgegeven bijvoorbeeld in een plan. Maar dat begint ook bij een nulmeting. Dus ik start met een ondernemer. We hebben een brainstorm sessie gewoon over het bedrijf. Hoe ze zijn georganiseerd. Wat zijn ambities zijn. En vaak ook spreken we medewerkers binnen de onderneming. Om er wat meer gevoel bij te krijgen. Wat er speelt, wat leeft. Dus zo'n plan is niet alleen maar op cijfers gericht. Maar ook echt wel breder hoe je als organisatie bent georganiseerd. En zeker groeiende ondernemingen waar veel speelt. Ik noem ook wel eens voorbeeld. Toen ik in private equity werkte, hadden we ook al onze investeringen afgezet. Het rendement ten opzichte van de kwaliteit van de interne organisatie. Dus zitten daar mensen met financiële expertise? Is de maandrapportage op tijd? Dat soort elementen. En uiteindelijk het rendement wat we hebben gerealiseerd op die fondsen. En wat je heel duidelijk zag daar, was op het moment dat de kwaliteit van die interne organisatie van finance goed was, dan was ook het rendement hoog. Dus daar probeer ik ook ondernemers dat onder de aandacht te brengen. Investeer in die organisatie om uiteindelijk ook verder te komen. En dat betekent ook soms dat je, of vaak eigenlijk ook wel, dat je het jaar waarop je die investeringen gaat doen, dat het resultaat lager is. Maar dat is wel een bewuste keuze. Hè? Je groeit door naar die nieuwe organisatie. Ik vergelijk het wel eens met een aap die gaat klimmen in een boom. Die zet zijn hand hoger. Hè? Dat is zeg maar het doel waar je dan als onderneming naartoe wil gaan. Dus je moet investeren om daar te komen. Dus je organisatie, investering in ERP-systeem bijvoorbeeld.
ERP, dat is?
Ja, dat is zeg maar een breed pakket waarin alles wordt vastgelegd. Die administratie, logistiek. Maar vaak kan het ook zijn gewoon een financiële administratie. En dan hebben ze geen ERP-pakket. Een ERP, dat is vaak wel voor hele wat grotere bedrijven.
Maar je moet dus investeren?
Ja, investeren in die organisatie om uiteindelijk die stap te zetten. Ja.
Nou ja, en dan moet je hoog inzetten en dan kun je vervolgens in kleinere stapjes dat doel bereiken.
Ja, precies.
Die aap die springt nu ook niet in één keer naar de top van de boom, zou ik maar zeggen.
Nee, dat gaat stap voor stap en dat is ook met ondernemen net zo. Ja. Ja.
Dat klinkt, zoals ze wel eens noemen, ook een beetje blauw. Hè? Inderdaad, een beetje feitelijk zo van oké, waar wil ik zijn over 5 jaar of zo? En dat knippen we dan in stukjes en dat meten we dan, dat monitoren we dan. En dat kun jij met jouw organisatie natuurlijk als geen andere. Cijfers interpreteren, bewaken,
ja,
bijsturen, dat soort dingen meer. En jij zei net van ja, het is belangrijk, hè, dat hebben we ook, dat heb je geleerd uit de private equity, dat die organisatie dan goed staat. Staat zo'n organisatie alleen bij het maken van goede afspraken? Of wat is de rol van de mens daarin?
Nou, de rol van de mens is heel belangrijk, omdat zonder mensen kan je ook je doelstellingen niet behalen. Als ik ook kijk naar onze eigen organisatie van Wezel. We hebben pas terug ook ons eigen businessplan weer geüpdate en vormgegeven. En eigenlijk alle elementen die voor ons belangrijk zijn, dat begint bij de mens, dus ons personeel. Als je kijkt naar de processen die wij zelf willen inrichten binnen kantoor. Ja, dat is om onze mensen te faciliteren dat ze efficiënt kunnen werken. Als je kijkt naar het klantperspectief, dan willen we dat onze mensen werken met leuke klanten, hè, die ze ook energie geven. Dus wij zetten de mensen in hun kracht, hè, dat zij doen wat ze leuk vinden. En op het moment dat je dat met elkaar kan bereiken, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ja.
En wat doe jij om mensen in hun kracht te zetten?
Ja, denk ook gewoon luisteren naar wat mensen triggert. Hè. Waar krijgen ze energie van? Wat vinden ze leuk om te doen? Wat voor soort opdrachten? Wat voor soort klanten? En door daarna te luisteren en te anticiperen, denk ik dat je een heel eind kan komen. Ja.
Je zegt ook eigenlijk, je moet de juiste collega bij de juiste klant zetten. Mensen die een beetje matchen.
Ja, zeker. Zeker. Kijk, ook niet elke klant past bij een medewerker. Dat zou ook uniek zijn, dan zou iedereen hetzelfde zijn. En dat is niet zo in deze wereld.
Nee.
Dus ja, inderdaad. Ja.
En je hebt er ook een naam aan gegeven, om wat je doet, die waardecreatie. Je noemt jezelf als Chief Value Officer,
ja,
CVO.
Ja, dat is een programma wat ik de laatste 2 jaar heb gevolgd, om me nog meer te verdiepen eigenlijk in dit onderwerp. Combinatie tussen duurzaamheid en waardecreatie. En duurzaam kan je eigenlijk op meerdere manieren interpreteren. Hè. Duurzaam ondernemen, dat is dat je goed omgaat met de wereld. Je het CO2-uitstoot verlaagt. Dat duurzame vlak, maar ook duurzaam gewoon voor de langere termijn. Dus dat je als onderneming over 10 jaar ook nog bestaansrecht hebt. En daar is dat duurzaamheid ook al een belangrijk onderdeel in. Maar ook dat je als bedrijf zijnde gezonde winsten maakt. Zonder resultaat of rendement is het ook lastig om uiteindelijk te overleven.
Ja, en dat is uiteraard heel belangrijk voor een ondernemer. En als je kijkt naar een accountantskantoor zoals Van Wezel, dan zal men dat zeker in de gaten houden. Tenzij in het huis van de loodgieter de kraan lekt, maar ga ik maar even niet vanuit. Maar wat jij zegt eigenlijk is van, je doet het met name met gelukkige collega's. Hè? Mensen die doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben.
Ja.
Ik wilde even een opstapje maken naar een bijzonder boek dat jou enorm inspireert. Hè? Het geheim van levenskracht van Rajshree Patel.
Ja.
Wat is dat voor iemand, die Rajshree?
Nou, zo'n inspirerend persoon ook. En kwam bij toeval kwam ik op dat boek. Via Michael Pelagic. Ik had haar aangeraden om dat boek te gaan lezen. En je herkent gewoon heel veel zaken daarin. Als je het boek leest, dan... Ja, kijk, zij grijpt ook terug. Kijk, die levenskracht, dat is... Als je kijkt naar een baby... En toevallig ben ik net vader geworden. Of tenminste net. Mijn dochter Rodé, die is bijna 1.
Wow.
Maar daar zit heel veel puurheid in. He, dat is... ze kan huilen, maar een seconde later is ze weer aan het lachen. Dus die... Ja, die leeft echt in het moment. Dat vind ik ook wel mooi aan kind zijn. Wat eigenlijk naarmate je ouder wordt, vervaagt. Je maakt dingen mee in het leven die misschien ook niet altijd even prettig zijn. Je kijkt naar het nieuws, de media. Je wordt beïnvloed door allerlei sociale platformen. Dus je wordt geconditioneerd in die zin. Het mooie is om weer eigenlijk als volwassene terug te zijn naar die kindertijd. Dat je... alles wat je hebt meegemaakt, het verleden, ja, dat is wat het is. Hè? Maar je leeft nu in dit moment en maakt daar gewoon wat moois van. En dat heeft ook weer het haakje wat je net zei van medewerkers in hun kracht zetten. Ja, kijk, je leeft maar één keer en daar wil je met elkaar, hè, met mensen om je heen, wat moois van maken. Ja,
ja, ja. Het is een mooi spiritueel principe, hè? De kracht van het nu. Eckhart Tolle, die daar natuurlijk een mooi boek over heeft geschreven. Maar ja. Je zegt eigenlijk van, als je kijkt naar kleine kinderen, die zijn inderdaad, die kunnen het ene moment lachen, het volgende moment huilen en dan hebben ze honger. En dan
ja.
En die onbevangenheid, die nieuwsgierigheid, zou ik maar zeggen, die wil je ook weer stimuleren bij je collega's. En misschien ook wel bij die ondernemer.
Ja. Ja, beide eigenlijk. Hè? Dus ja. Dat, maar ook in het privéleven met vrienden waar je mee omgaat. Dat vind ik wel belangrijk. Ja.
En hoe doe je dat bij jezelf?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste jaren hier wat bewuster mee ben omgegaan. En dat kan zijn ook op het moment dat je het wat drukker hebt om wat te letten op je ademhaling. Dus gewoon heel rustig 10 keer in- en uitademen. Om weer even terug te komen, zeg maar, in het moment en die gedachten los te laten. Je moet ook niet onderschatten hoeveel gedachten mensen op een dag hebben. En dat kan positief zijn, kan negatief zijn, maar er gaat heel veel door je hoofd heen. Dat kost ook veel energie. Dus ook als je het boek leest, dan gaat dat met name ook om dat energieversluip, om dat te verminderen. En door ook die gedachten te verminderen. En op het moment dat je die ademhaling goed onder controle hebt. Dan zal je ook zien dat je meer energie gaat krijgen en dan ook weer meer plezier gaat krijgen in wat je doet. Dus ademhaling is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook mediteren. Het laatste jaar moet ik zeggen dat dat allemaal wat minder is.
Ook sinds de geboorte.
Ja. Maar in ieder geval wel gewoon bewust worden met wat je doet. Hè. Dat kan ook zijn om gewoon na te denken van, hè, waar ben je nu bijvoorbeeld dankbaar voor vandaag, hè, voordat je naar bed gaat. Heb je een goede daad verricht? Dat soort vragen. Dat helpt. Ja.
Ja. Want ik vind het mooi dat je het over meditatie hebt. Ik heb daar ook aan gedaan. En elke keer neem ik me voor van ik moet weer eens ruimte gaan maken voor meditatie. Hè. Dan hoor je mensen zeggen van ja, je poetst ook je tanden en je leest ook de krant en zo. En waarom dan niet een paar minuten of een half uurtje per dag van meditatie? Maar toch, we hebben zoveel gedachten, zoveel prikkels, zoveel invloeden. Dat is een soort paradox, hè, dat je daar dan niet aan toe komt. Terwijl je eigenlijk, wat jij zegt, even toeschouwer zou moeten zijn van dat alles. Of even de stilte op zou moeten zoeken. Ja. Kan dat eigenlijk in deze tijd?
De stilte opzoeken bedoel je? Ik denk dat dat zeker kan. Ja. En ook van toegevoegde waarde is. Kijk, vaak komen in stilte ook allerlei ideeën naar boven. Dus ook als jij ergens mee zit of een bepaald probleem hebt of zoekt naar een oplossing. Dan helpt het ook niet om vol gas door te gaan. Maar soms juist goed om even rustig te zitten en even aan niets te denken. En voor je het weet komt opeens de oplossing naar boven.
Ja, het is mooi dat je zegt even aan niets te denken. Ik heb het wel eens met mensen over meditatie. En dan zeggen ze, ja, als ik stil ga zitten en ik ga aan niets denken. Dat is een beetje hetzelfde als dat je denkt van, ik denk niet aan een rode olifant. Want dan zie je hem al staan, zeg maar, voor je. Ja. Terwijl je meditatie natuurlijk ook iets kunt zien als een soort, dat je op een denkbeeldig balkon bent en kijkt naar de film van je leven of zo.
Ja, precies.
Ja,
het helpt. Dat is heel lastig hoor. Zeker als je net begint met mediteren, is het moeilijk om in dat moment te komen. En dat heb ik nog steeds ook wel. Dus soms lukt het, soms lukt het niet. Maar het helpt eigenlijk altijd wel om weer even gewoon tot rust te komen.
Ja, en je had het net even over die ademhaling. Want ik heb het boek ook gekocht van Rajshree Patel en, nou ja, zoals dat dan gaat. Hè, ik heb ook geleerd om dan strategische hoofdstukken te lezen. Maar die ademhaling is natuurlijk iets interessants. Omdat we halen allemaal ademen. Er is wordt ook een verhaal uit de Upanishads, zeg maar, Indiaanse geschriften aangehouden. Over dat adem eigenlijk het hoogste instinct is wat we hebben. Zonder adem kunnen we niet leven. En jij zegt eigenlijk van als je bewust ademt, bijvoorbeeld 10 keer achter elkaar helemaal inademen en misschien even vasthouden en uitademen. Ja. Dat geeft nieuwe energie.
Precies, ook omdat je dan daarop gefocust bent. Dus door te focussen op bijvoorbeeld je buik bij het inademen dat die uitgaat, laat je ook die gedachten los. En als je dat, ook al is maar 1 minuutje, hè, dat kan ook zijn, je gaat even naar de wc en ik ga 10 keer ademhalen. Dat helpt dan al om die rust weer te krijgen.
Ja, bijzonder is dat, hè? En ik geloof dat ze ook wel eens een keer hebben nagegaan dat als je in de problemen zit of als er ruzie is, dat je dan juist minder gaat ademen.
Ja.
Je adem inhoudt eigenlijk letterlijk en figuurlijk. Ja.
En dan merk je ook dat je daar dat ten koste gaat weer van je energie.
Ja. Hoe is dat om deze theorieën te delen in een organisatie die niet van oudsher, zou ik maar zeggen, daarmee omgaat?
Het is niet zo dat ik al deze theorieën dagelijks praktiseer richting onze medewerkers. Degene die daarvoor geïnteresseerd zijn, daar sta ik natuurlijk met liefde voor open om daar verder over te praten. En sommigen vinden het ook wat spiritueel. En
zweverig.
Ik ben ook een nuchtere katwijker in die zin. Je hebt gewoon wat handvatten om je leven gewoon mooier te maken. En hoe ik dat uitdraag binnen ons kantoor, dat is denk ik meer om gewoon de medewerkers te helpen in hun kracht te komen. Ja, en daar kunnen uiteindelijk dit soort dingen bij helpen. Maar daar moet je als persoon ook voor openstaan.
Ja, ik vind dat wel interessant, omdat mensen ook nog wel eens tegen mij zeggen van dat klinkt wel zweverig. En dan zeg ik, wat bedoel je dan eigenlijk met zweverig? En dan is eigenlijk het antwoord van het is iets wat ik niet zo goed kan verklaren. Maar wat men dan wel op een bepaalde manier voelt ook natuurlijk.
Ja, ja.
En jij zegt, er is veel meer potentieel dan wat we gewoon zomaar waarnemen.
Nee, kijk, en uiteindelijk is het ook een kwestie van doen. Je hebt heel veel boeken geschreven over komen in het moment, of over mediteren, over ademhalen. Uiteindelijk moet je voor jezelf kiezen wat voor jou passend is.
Ja.
Je kan ook niet alles tegelijk doen. Je kan niet een half uur gaan ademhalen, een half uur mediteren. En je hebt ook ooit een boek over het ochtendritueel. Ja, je kan niet alles doen. Dus kies wat voor jou past. Waar jij je goed bij voelt. Dat zou mijn advies zijn.
Over boeken gesproken. Ik wil iets met je delen over een boek dat mij bijzonder inspireert. De 7 spirituele wetten van succes. Daar gaan we even naar luisteren.
Verlicht en luchtig, zweverige zaken, met je beide benen op de grond.
De Indiaanse arts en schrijver Deepak Chopra schreef een praktische gids voor het vervullen van dromen. De 7 spirituele wetten van succes. Wet 1, de wet van pure potentialiteit. Door stilte en meditatie word je een onderdeel van de natuur, zonder oordeel. Wet 2, de wet van het geven. Als je aan anderen geeft wat je zelf wil hebben, bijvoorbeeld liefde, zal je het zelf ontvangen. Wet 3, de wet van het karma. Van oorzaak en gevolg van beslissingen nemen op basis van het advies van jouw hart en de gevolgen daarvan te aanvaarden. Wet 4, de wet van de minste weerstand. Je accepteert alles en iedereen zoals het is. Je beweegt mee met de stroom van het leven. Wet 5, de wet van intentie en wens. Je formuleert krachtig wat je wel wil en laat die wens los, waarna je ziet hoe het universum antwoordt. Wet 6 is de wet van het afstand nemen, van ongehechtheid. Ik laat mensen zijn wie ze zijn en ik accepteer onzekerheid als onderdeel van mijn leven. En wet 7, de wet van dharma, van het doel in mijn leven. Ik zorg voor de ziel in mij, voor de stilte in mijn hart, waar vanuit mijn unieke talenten zich ontplooien. Ja, ik moest ook even denken aan het boek weer wat jij net noemde, Het Geheim van Levenskracht. Want daar staan yama's en niyama's in. Dat zijn ook Indiaanse beginselen. Die lijken ook een beetje op deze spirituele wetten.
Ja, zeker.
Ik zag jou een paar keer knikken. Is er één wet die eruit springt voor jou?
Ja, misschien een gecombineerde. Die hebben ook wel met elkaar te maken. Dat gaat over over het doel. Dus dat is de laatste.
De dharma,
ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, op het moment dat je geen doel hebt in je leven, waar leef je dan voor? Dus wat ik zojuist vertelde over de 4 maanden dat ik vrij was, voordat ik weer bij Van Wezel ging werken, dat was voor mij wel ook een eye-opener om te kijken. Wat wil ik nu bereiken? Wat is je doel? En uiteindelijk probeer ik dat doel wat ik schetste ook ten uitvoering te brengen binnen ons kantoor. En de tweede was intentie. Dus op het moment dat je weet wat je doel is, dan kan je ook die intenties gaan zetten wat je op kortere termijn bijvoorbeeld wil gaan bereiken. Dus dan, ja, wat net over het maken van een plan met al die stapjes. Dat zijn eigenlijk ook deze intenties. Dus wat wil jij voor het komend kwartaal bijvoorbeeld bereiken? En als je daar heel bewust mee bezig bent, dan kun je dat ook realiseren. Deepak Chopra heeft ook nog een ander boek geschreven, waarin hij ook een toelichting geeft over de, ja, meer, zeg maar, de wet van de aantrekkingskracht.
Ja. Dus, the secret, hè?
Ja, ja. Dus je hebt zet die intentie. En als jij met die intentie leeft, dan, ja, dan ga je dat ook realiseren. Want je bent er gewoon dan bewuster mee bezig. Ja,
ja, nou heb ik er zelf aan toegevoegd dat als je formuleert wat je wel wil, hè, dat ook neerzet en visualiseert en zo. Dat is inderdaad de theorie van dan komt het naar je toe. Maar met name als je daar niet de hele dag aan denkt, zou ik maar zeggen, als je het loslaat. Hè?
Precies.
En dat het ook wel eens in een andere vorm naar je toe komt dan dat je eigenlijk had neergezet.
Ja, ja. Ja, dat schrijven ze ook in al die boeken. En dat is, ja, misschien soms ook een beetje zweverig, maar dat in de praktijk zie je wel dat het zo werkt. Kijk, als je iets continu aan iets denkt, ja, dan gaat het ook niet helpen om dat uiteindelijk te bereiken. Dan ga je forceren. Dat is niet goed. Maar als jij in je onderbewustzijn weet wat je wil gaan bereiken, ja, dan met een goede positieve energie ga je dat, ja, binnen afzienbare tijd dan ook wel kunnen realiseren.
Ja.
Dat heeft heel veel te maken gewoon met mindset. En op het moment dat die positief is, ja, dan heb je ook gewoon meer energie en dan bereik je ook de dingen die je wil bereiken.
Ja, ik vond het wel een mooi voorbeeld wat ik in de krant las over Guus Meeuwis. Die heeft een standbeeld gekregen voor het PSV-stadion. Omdat hij zo vaak daar heeft opgetreden. Het grootste met de zachte G. En toen zei hij was ontroerd erover. En hij zei, ja, als klein jongetje had ik maar één droom. Dat is namelijk spelen in dat stadion. Waarschijnlijk een andere droom dan die is uitgekomen. Hij wilde daar scoren waarschijnlijk als voetballer. Maar hij heeft daar gezongen. Dus dat is ook mooi dat je ook kijkt van, wat hoe antwoordt het universum, hoe je het ook verder wil noemen, en wat is er in voor mij?
Kijk, meer concreet, hè, binnen ons kantoor. Toen ik weer voor Van Wezel ging werken, had ik wel altijd de ambitie om ook uiteindelijk aandeelhouder te worden. Ik had voor mezelf ook die intentie gezet dat ik dat graag wilde. En uiteindelijk is dat toen binnen anderhalf jaar ongeveer gelukt. Dus die zin bevestigt dat ook wel mijn beeld dat werkt. Ja.
Ja, aan de andere kant zit er natuurlijk ook, als je met ondernemers werkt en je zegt van ik help die ondernemers om hun droom te decoderen in smart stappen. Zit er een gevaar in dat de wereld kan natuurlijk opeens een andere kant op draaien.
Ja.
En dat je dan denkt van, ja, we hebben iets geformuleerd en het gaat niet zoals we het zouden willen.
Dat gebeurt ook vaker. Dan moet je eigenlijk in spreekwoordelijke termen, als je aan het zeilen bent, moet je die zeilen bijzetten om dan een andere koers te gaan varen. Dus het is ook nooit een rechte weg naar dat punt toe. En dat kan zijn dat je in een jaar misschien wat extra verlies gaat maken. Omdat je bewust een aantal keuzes maakt en daarna weer kan groeien. Dus het is niet zo dat het plan is gemaakt en dat is voor de komende 3 jaar exact wat we gaan doen. Ja, dat mensen kunnen uit dienst gaan, kan de coronapandemie, kan het land binnenkomen, waardoor alles stil ligt. Dus je moet wel continu bezig zijn met de omgeving, wat daarin gebeurt. En ja, of wat je hebt geformuleerd met elkaar, of dat nog steeds hout snijdt.
Ja. Maar je zegt eigenlijk van, vertrouw op het proces. Als je weet waar je naartoe zeilt, dan kan de wind de andere kant op staan. Maar dan maak je een omweg. Maar uiteindelijk kom je er wel.
Ja, ja.
Ja. En eigenlijk is dat ook iets wat je ondernemers of eigenlijk ieder mens gunt. Door eens na te denken over van, waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? En wat is een bepaald doel?
Ja, ja, ik had heel veel mensen dat van binnen echt wel hebben al. Dus die doen niet voor niks wat ze doen. Als je al ergens 20 jaar, 25 jaar bij in een bepaald vak zit of bij een onderneming werkt. Ja, je houdt dat zeg maar niet vol als je daar geen energie van krijgt. Dus op het moment dat je daar misschien vragen over gaat stellen, dan, ja, dan komt dat wel boven. Maar heel veel mensen zullen dat ook niet bewust misschien weten.
Nee, maar ik kom wel veel ondernemers tegen aan wie ik dan vraag van, vind je alles leuk en geeft alles je energie wat je doet? En dan zeggen ze daar ook wel nee op. En dan zeggen ze, ja, er zijn een heleboel dingen die ik doe die, nou ja, die me wel energie kosten. En dan zeg ik wel eens van, goh, stel dat je die laat vallen en dan alleen maar gaat doen de dingen die je leuk vindt en waar je goed in bent. En dan komen ze wel tot het inzicht dat ze ook... mensen zijn gewoontedieren, denk ik. Hè?
Ja,
hoe ga jij daarmee om, zeg maar, als je dat soort antwoorden krijgt?
Nou ja, uiteindelijk ga je dan wel gezamenlijk kijken hoe je in ieder geval kan zorgen dat zeg maar 80% van wat je doet, dat het wel energie geeft. En op het moment dat dat uit verhouding is, ja, dat kan ook zijn door bepaalde taken te delegeren, mensen aan te nemen. Vaak zie je bij groeiende bedrijven, dus ondernemers die ja, zijn begonnen met een paar man personeel. Die zitten nu misschien met 200 man bijvoorbeeld. Ja, en die zeggen bijvoorbeeld, ja, ik vind het helemaal niet leuk om daar zo met die organisatie bezig te zijn. Ik wil creatief bezig zijn, nieuwe dingen bedenken. Ja, dan ga je kijken, moet daar dan niet bijvoorbeeld een andere algemeen directeur komen waar de huidige eigenaar een stapje terug kan doen, maar meer iedereen kan inspireren en de ondernemer weer kan zijn.
Ja. Maar dat klinkt eenvoudig, alleen dat betekent dus wel dat die ondernemer die met een paar man is gestart en nu met 200 man zit, dat die iets zou moeten loslaten. Iets, ja. Zijn kindje zeg maar door een ander moet laten begeleiden.
Ja, dat is lastig. Ja. Dat is ook in zijn hoofd zeg maar om zo'n stap te maken, is dat niet makkelijk. Ja.
Ja. Is dat ook waarde creëren voor mensen om ze door dat rouwproces heen te helpen?
Jazeker, ja. Kijk, ik zie waardecreatie eigenlijk heel, heel breed. Ja, dus dat gaat echt niet alleen maar om cijfers, om nog meer winst of meer geld verdienen. Uiteindelijk gaat het ook om gewoon de wereld, dat we met elkaar goed met elkaar omgaan, dat je goed met je mensen omgaat, met je klanten, dat iedereen gewoon blij is. En ja, kijk, andere compagnon van mij, Willem Vriend, zegt altijd, op het moment dat de medewerkers tevreden zijn, dat de klanten blij zijn, dan is uiteindelijk het kantoor ook blij. Dus die drie eenheid, die is echt heel belangrijk. Ja,
ja. Dus dan komt eigenlijk de winst vanzelf wel, omdat je een goede, vruchtbare voedingsbodem hebt gecreëerd.
Ja, zeker.
Ja, ja. Mooi. Ja. Tot slot nog even, Willem, want volgens mij kunnen we uren doorpraten. Jij bent een liefhebber van wijn.
Zeker, ja.
Nou zeggen ze wel eens in Latijn, in vino veritas, hè? De waarheid ligt in de wijn. Hoe ligt dat voor jou?
Nou, ik vind het altijd wel lekker als ik op vrijdagmiddag, als we afsluiten en ik thuis kom, dat ik samen met mijn vrouw aan een borrelplankje zit met een goed glas wijn. Daar kan ik wel van genieten en ook ja, gewoon even de week weer bespreken. En, dat is voor mij ook altijd wel weer een rustmoment. Ja, en een glaasje wijn, dat vind ik altijd wel heerlijk. Ja.
Ja. Daar blijft het dan bij.
1 of 2, ja. Okay. Ja.
Maar het raakt eigenlijk ook de kern van ons gesprek. Je zegt van af en toe is het goed als mens, als ondernemer, wie dan ook, om even een stapje terug te doen, even te reflecteren op wie je bent en met name wat je wil.
Ja, ja, en soms ook gewoon blij zijn met wat je in die periode hebt bereikt. Ja. Dus vaak ben je met heel veel dingen bezig en dan... Ja, als je dan terugkijkt van 1 of 2 jaar, denk ik zo. We hebben met elkaar echt wel veel stappen gezet en veel dingen gedaan. En daar mag je ook best wel dankbaar dan voor zijn.
Ja.
Terwijl een ondernemer natuurlijk altijd weer bezig is met oké, nu weer de volgende stap en de volgende stap. Maar dan zie je dat je heel veel kan bereiken.
Het leven vieren en zoals Wim de Bie zei, geluk is tevreden zijn met je eigen kop.
Ja, precies. Ja.
Dankjewel, Willem.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 11 van de Bobcast Anders Denken, Anders Doen. Met een exponent van de nieuwe tijd, Willem van Duinen. Een verbinder, verbond als registeraccountant. Een
hoofdofficier die waarde toevoegt. Juist omdat hij, net als de dichter Luce Bert, weet dat alles van waarde weerloos is en dus gevoed en beschermd moet worden. In een tijd waarin kunstmatige intelligentie een serieuze aanval doet op alles wat altijd zo vanzelfsprekend was, zorgt Willem van Duin voor nieuwe impulsen. Voor de wetenschap dat de ziel van de mens altijd uniek zal zijn en blijven. Dank je wel dat je erbij was bij deze podcast om samen het verschil te blijven maken door open te staan voor andere gedachten en andere daden. Waardoor we de waarde van wie we zijn blijven voeden.